The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Welkom bij de 63ste aflevering ondertussen alweer van The Greenhouse Effect. En dit is een week van evaluaties en analyses. Want de allereerste 100 dagen van Joe Biden, die zitten er nu echt op. En uiteraard analyseren wij ook graag, en wel met Mr. Greenhouse himself, oftewel, hij is er weer, Sjaal Groenhuizen. Nee, echt. Hi. We gaan eerst even luisteren naar een geluidsfragment, want Joe Biden die heeft hele mooie woorden gesproken.
Folks, as I told every world leader I've ever met with over the years, it's never, ever, ever been a good bet to bet against America, and it still isn't. We're the United States of America. There's not a single thing, nothing beyond our capacity. We can do whatever we set our minds to if we do it together. So let's begin to get together. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you for your patience.
Dit waren de laatste woorden van Biden's toespraak, de Joint Session of Congress van deze week. In het algemeen, Sjaal, wat voor toespraak vond jij het?
Nou ja, dit is een heel typerend fragment. Hoe vaak komt het woord together erin voor? Ja. En het was, je noemt het net inderdaad terecht, een Joint Session of Congress. Nou, in twee opzichten was het anders dan de vorige keren onder Trump. Om te beginnen zaten toen altijd alle 535 congresleden dan in de zaal, met name bij de State of the Union. Dat is altijd in januari, maar het valt altijd een beetje samen met de inauguratie van de nieuwe president. Dat was altijd een beetje onhandig. Dus ja, Zaten er nu vanwege corona uiteraard veel en veel minder. Mm-hmm. En ik heb de woorden tellen er niet op losgelaten. Maar ik durf je wat onder te verwedden dat in de laatste toespraak van Donald Trump tot die Joint Session of Congress het aantal keren dat het woord together erin voorkwam wel aanzienlijk lager is. En dat is symbolisch en indicatief voor de radicaal andere toon die Joe Biden nu aanslaat vergeleken met zijn rumoerige voorganger.
Kun je vertellen hoe de speech ontvangen is in de Verenigde Staten?
Het hangt natuurlijk een beetje vanaf naar wie je luistert. Ik krijg er wat ander verhaal als je naar CNN kijkt of naar Fox TV. Ja. Dat is logisch, links en rechtse media. Of je naar Republikeinen of Democraten luistert. Het was interessant dat de Republikeinen hadden voor de rebuttal, dus het vaste antwoord op zo'n speech, hun enige zwarte senator, meneer Scott, hadden ze ingehuurd. En die betoogde bij hoog en bij laag, anders dan de meeste andere African Americans, dat Amerika geen racistisch land is. Nou, dat is een opmerkelijk geluid. Ja. Wat hem niet in dank is afgenomen door veel andere African Americans. Wel in dank afgenomen door veel Republikeinen. Die een beetje hopen dat hij, als je het heel onaardig zegt, een soort mascotte kan zijn om meer African Americans naar de Republikeinen toe te trekken. Maar goed, dat was wel een deel van de discussie. Maar cruciaal was de toon die je heel goed in dit fragment net hoorde. Bij Biden, en dan toch weer anders dan zijn voorganger. Ik denk als je gaat tellen hoe vaak het woord wij erin voorkomt, vergeleken met het aantal keren dat Trump me en I, ik, in speeches niet voorkomen. Dat is wel heel erg anders. En laatste opmerking. Ja, het is ook qua toonzetting en zelfs ook qua toonhoogte. Ja, Sleepy Joe praat wel vrij sleepy. In zijn daden is hij heel speedy, maar in zijn presentatie is hij heel erg sleepy. Ik moet je eerlijk zeggen, er wordt er over gemopperd. En mensen grappen maken van als ik de slaap niet kan vatten, dan zet ik een speech op van Joe Biden, dan ben ik meestal heel snel vertrokken. Oké.
Een beetje van tevoren, maar goed.
Kijk, goed. Maar als ik zou moeten kiezen, dan vind ik die toch wat meer, zoals Amerikanen zeggen, non-assuming. Hè? Niet heel erg pretentieus, niet heel erg van kijk mij eens. En de toon, maar goed, dat is ook wel iets wat ik zelf heel fundamenteel vind in de Amerikaanse, maar ook in de Nederlandse politiek. Zoek alsjeblieft bij de grote problemen die we voor ons hebben. En dat is niet alleen corona, we zijn in Amerika ook racisme, ongelijkheid enzovoort. Laten we alsjeblieft kijken waar we dingen samen kunnen doen. En die toon in het verhaal van Joe Biden bevalt me heel erg, moet ik zeggen.
Ja, ik moet ook zeggen dat de dingen die ik gehoord heb daarvan is dat hij toch vanuit zijn Biden zijn het eigenlijk een hele enthousiaste speech was. Ja, ja, het blijft Joe Biden, maar ik vond het wel mooi dat je kon zien, kon horen dat hij dat echt, even zwevend gezegd, met zijn hart deed. Het, ja. het, hij wilde recht.
Nou ja, wat in de appreciatie, tenminste, is mijn ervaring, is wel een curieus verschil. Ik had het vaak als ik naar Donald Trump zat te luisteren, dat ik dacht van nou ja, ik ben het meestal niet met hem eens. Maar goed, dat weten luisteraars van deze podcast. En het zal zich niet heel erg verbazen. Maar dat je dacht van nou ja. En vervolgens zie je dan een transcript op zijn website staan of in de krant. En dan denk je, dames en heren, dit is totale wartaal. Ja. En hier was het eigenlijk omgekeerd. Als je naar Biden luisterde, had je inderdaad wel ja, wat energieloze presentatie. Maar als je het vervolgens leest, de betekenis van de woorden en ook hoe het geschreven is, was ik eigenlijk wel redelijk onder de indruk. Dat is eigenlijk een soort kruislinkse vergelijking opnieuw, waaruit maar weer eens blijkt hoe weinig deze twee mannen op elkaar lijken, behalve dat ze ongeveer even oud zijn.
Ja. Had jij de indruk dat er nu ook echt een bepaald thema was waarmee Joe Biden zijn speech deed?
Nou, het thema was ik haal alles overhoop. Wat we maar ooit als democraten hadden bedacht. Ja. En wat ik er wel erg goed aan vind, moet ik zeggen, het benadrukt een groot aantal kwesties waar ik echt boeken over volgeschreven heb, over tekorten in de Amerikaanse samenleving. Het begon als een plan voor de infrastructuur. Dan gaat het over beton en staal. Wegen, viaducten, bruggen, stations, openbaar vervoer, vliegvelden enzovoort enzovoort. Elektriciteitspalen, broadband enzovoort. Die hele reutemeteut. Nou, op dat vlak loopt Amerika echt straatlengtes op West-Europa achter. En helemaal landen als geavanceerde landen hier in West-Europa, zoals Nederland. Nederland telt uw zegeningen op dat vlak. Maar hij heeft het heel snel, heeft hij het ingrijpend verbreed. Nou, wat ik ook noem de zachte infrastructuur. En dan praat je over onderwijs en zorg en ongelijkheid en minimumloon. Zwangerschapsverlof, opvang voor kinderen tussen 0 en 3. Betaalbare zorg voor die jonge kinderen. Dus hij is met een aantal sociale dingen bezig. En als je daar een beetje gericht naar kijkt, dan ontkom ik er toch niet aan dat ik denk van holy shit, die Republikeinse partij, wat gaat die hiervan vinden? En dan moet je je realiseren, Victor, dat die partij natuurlijk een verleden heeft, wel vrij lang geleden, van ruitjesbroeken en miljonairs. Ik zeg het even, en ondernemers, ik zeg het even versimpeld. Mm-hmm. Eigenlijk vanaf Ronald Reagan is die partij in toenemende mate een partij geworden van de Archie Bunkers. De laagbetaalde, weinig opleiding, vaak boos, verontwaardigd. Zeggen heel gauw dat iets socialistisch of on-Amerikaans is. Dat is de onderkant van de samenleving die zich bekeerd heeft tot een partij waarvan we de afgelopen tientallen jaren vooral hebben gezien dat ze hun belangen van die lager betaalde blue collar niet behartigden. Dat is wel heel erg interessant. Maar ze werden getrokken elke keer, en met succes voor een deel werden ze aangetrokken door de morele conservatieve boodschap. Jij bent toch ook voor wapenbezit, en je bent toch ook tegen abortus, en je bent toch ook voor God en Vaderland. Die morele boodschap heeft die groep, de Archie Bunker coalitie, noem ik het maar even gemakshalve. Moet ik het nog een keer uitleggen wie Archie Bunker ook alweer was?
Ja, doe maar. Model, want er zijn natuurlijk heel veel jongeren. Ja. Waar ik ook tegen zeg van Archie Bunker. En die zie je kijken van waar heeft hij
nou. Ja, nou, Archie over? Bunker was ooit door de VPRO hier in Nederland uitgezonden. Een fantastische serie. All in the Family. Ga naar YouTube en tik een woord in. Homosexuals, Jews, abortion en Archie Bunker. En dan krijg je een deel uit een aflevering. Dat was een rauwe, rechtse, seksistische, dikbuikige Amerikaanse fat-ass. Mag ik het zo zeggen? Heb ik het zo samengevat?
Ja, ik vind het wel heel mooi. Zoals je
maar wel zeggen. Heel erg grappig. En een fantastische rol. Echt. Maar goed, dat een beetje die moppercoalitie.
Ja, ik ben benieuwd, hè, in hoeverre Archie Bunker nu eigenlijk gedateerd is of niet. Want ik moet zeggen, dat naar aanleiding van wat je nu zegt, ik ga dat vanavond ook even doen. Ik ga ook eens even kijken of
Doe bijvoorbeeld over joden en homoseksuelen en over socialisten. Hè. Doe YouTube Archie Bunker en tik een paar van die woorden in. Met speciale aandacht en met terugwerkende kracht complimenten aan Edith Bunker, de vrouw van Archie, Jean Stapleton. Ja. Een fantastische actrice, echt. Ze is helaas onlangs gestorven. Ja. Maar het geeft zo eigenlijk, als je wil weten wat vindt nou die rechtse Trump-coalitie, moet je eigenlijk terugkijken naar All in the Family. Daar zit het eigenlijk allemaal in. Ook met die makkelijke vooroordelen. Nou ja, goed, daar zit het eigenlijk allemaal in. Maar goed, die coalitie, daar is die partij groot mee geworden. Wat Joe Biden nu doet, zijn eigenlijk twee dingen. Hij doet anders dan Trump, verdeelt hij het land niet in goed en kwaad, en republikeins en democratisch. No, we are all Americans. Hè. Die togetherness die hij net benadrukt. En vervolgens, en daar komt het interessante, en ook waar volgens mij de Republikeinen zich zorgen over maken, er zit een groot aantal dingen in die materieel, dikke streep onder materieel, voor juist ook die Archie Bunker coalitie, die lager betaald, laag geschoold, slechte omstandigheden, betekent echt iets voor die mensen. It puts money in their pocket. Als je eindelijk je kind voor een redelijke prijs naar kinderopvang kunt sturen, als er eindelijk voor je iets oudere kinderen free community college komt, dat is een soort mbo-achtige, een beetje de buurt van mbo moet je dat ongeveer plaatsen, opleidingen zijn die ze voorheen niet konden betalen vaak. Al dat soort vrij simpele dingen, investeringen in de gezondheidszorg, investeren in infrastructuur, dat je soms gewoon met openbaar vervoer naar je werk kunt. Ja, het moet niet van gekker worden, mensen kunnen vaak geen auto betalen. Dus die Republikeinse stemmers zouden, en dat is de gok van die Joe Biden die neemt, tot de conclusie kunnen komen, ja, die Trump noemde hem wel een socialist, maar als ik zie wat hij doet, mij levert het wel wat op. En daar zouden de Republikeinen zich wel eens zorgen over kunnen maken.
En met recht, denk ik. We hebben het over de speech van Joe Biden. Waarom is dat eigenlijk de gewoonte, na 100 dagen zo'n speech voeren?
Ja, het is volgens mij ooit ontstaan in de tijd van Franklin Roosevelt. En dat is toch heel erg interessant, want die Franklin Roosevelt voor een deel wel het grote voorbeeld is van Joe Biden. Ja. Ik heb toevallig vanochtend weer eens op zitten zoeken in het laatste boek wat ik over Amerika geschreven heb, met de titel Amerika na Donald Trump. Toen wel over uitgelachen, maar achteraf denk ik van nou, oké. En daarin heb ik geschreven over, ook naar aanleiding van dingen die Joe Biden overigens zelf zei, en dat volgde ik uiteraard op de voet. Toen heeft hij al wel gehint op een Roosevelt-achtige aanpak van de grote problemen. En voor degenen die dat niet paraat hebben, die Archie Bunker niet wisten, weten misschien Roosevelt ook niet. Roosevelt was in de jaren 30 in de Tweede Wereldoorlog, met name in de crisistijd jaren 30, de man die de rol van de overheid voor het oplossen van kolossale problemen in Amerika geweldig heeft uitgebreid. De New Deal. Als je het woord New Deal hoort, en op Google bijvoorbeeld Biden New Deal, zul je al dat soort vergelijkingen tevoorschijn zien komen. En de vergelijking met Roosevelt is dus zo relevant en van zo groot belang, omdat wat hij toen deed in de crisisjaren van de jaren 30, nou, we noemen dit geen crisisjaren, de economie doet het al snel weer, maar er zijn natuurlijk wel geweldige problemen. En hij doet eigenlijk hetzelfde wat Roosevelt toen deed. En ja, die vergelijking, elke keer als ik Amerikaanse kranten zit te lezen, denk ik van shit, hetzelfde wat we hier in Nederland hebben. En omgekeerd als ik Amerikaanse kranten lees, denk ik van ja, daar worstelt Rutte ook mee, maar ook de linkse partijen hier. Namelijk over die rol van de overheid en al dat gedoe uit de jaren 90 en het begin van deze eeuw, alles maar privatiseren. Ik moet het elke keer weer denken, Victor, ik reis veel met de trein, en dan stap je ergens uit en dan ben je weer vergeten om uit te checken bij de NS en in te checken bij de Arriva of de Viola of wat het allemaal heette. Wie heeft dat in godsvredesnaam
bedacht?
Ach. Maar goed, dat is allemaal een gevolg. Elke keer is dat kaartje weer voor die twee automaten houden, dan denk je van, oh ja, dat gelul met die privatisering, houd toch op. De overheid is niet de meest efficiënte instelling van het westelijk halfrond, maar vaak wel toch, als je moet kiezen tussen particulier initiatief en versnippering en verspilling, geef mij dan maar de good old big government.
Nou, dat geeft een hele leuke brug eigenlijk weer. Want als je reist met de trein, Charles, dan betekent dat je ook klimaatneutraal bezig bent. En we gaan even luisteren naar een geluidsfragment over de klimaatplannen van Joe Biden.
That does not violate any trade agreement. It's been the law since the 30s. Buy American. American tax dollars are going to be used to buy American products made in America to create American jobs. That's the way it's supposed to be and it will be in this administration.
Joe Biden die heeft zijn klimaatplannen als een krachtige motor voor de Amerikaanse banen. Daarmee prijst hij het eigenlijk aan. Maar de wijze waarop Buy American is eigenlijk een beetje denkend aan Mr. Trump. America first. Is die vergelijking treffend, vind je?
Ja, er zit zeker een overeenkomst in. Maar ik vind hem opnieuw toch weer vrij fascinerend. En daar is echt over nagedacht. Wat we natuurlijk, want dit is een combinatie, het verhaal wat hij hier houdt. Van aan de ene kant, wat doen we met China? Want die jatten onze banen en willen die banen terugbrengen. En tegelijkertijd klimaat. En dan kom ik terug wat ik ook in de vorige podcast met jou besproken heb. Is dat wat Biden nu doet, en dat zag je heel erg in deze speech, hij ontideologiseert wat hij aan het doen is. Het is voor een deel ideologisch, wat ik straks zei. Het is echt, ja, het is, Amerika duwt hij in een progressieve richting.
Ja.
Maar even de twee onderdelen uit elkaar rafelend. Wat Trump natuurlijk gedaan heeft ten aanzien van China, dan doe ik zo meteen klimaat, ten aanzien van China, is voortdurend de confrontatie zoeken met strafheffingen. Enzovoort, ja. Enzovoort. Dat trouwens wel heel erg ten koste ging van boeren. Want die Chinezen zeiden van ons, ja, we willen jullie mais en haver en roggen niet meer. Dus ja. Dat ging heel erg daarna. En dan moesten we voor ons weer zoveel miljard naar die Amerikaanse boeren toe. Maar dat was dus de politiek onder Trump ten opzichte van China, van de harde confrontatie. Het tweede element wat in dit verhaal zit over die American jobs is inderdaad klimaat. Een duurzame economie. En een duurzame economie als een banenmotor.
Mm-hmm.
En niet halfbakken melkertbanen, maar gewoon serieuze banen. En die is weer zo interessant over het ontideologiseren. Kijk, je kunt zeggen, dames en heren, wat Jimmy Carter ooit zei, en ook Joop den Uyl in die tijd, dat het viel ook ongeveer samen. Het leven wordt nooit meer zoals het was.
Ja.
Den Uyl zei dat. En onder Carter hadden we de Misery Index. Wat Biden hier doet, is eigenlijk dus een links onderwerp, klimaat. Want de meeste Republikeinen vinden het allemaal gekletst in de navolging van hun grote roerganger Donald Trump. Hij zegt dus niet, we gaan drastisch, weet ik veel, het klimaat aanpakken. En dames en heren, jullie levensstijl met al die hamburgers en Budweiser bieren gaat niet meer. Nee, hij presenteert het als een manier om veel banen te scheppen. Eén, maar niet zomaar banen, maar American jobs. Oh, hoe vaak heeft hij dat niet gezegd in die toespraak? En wat je hier nu dus ziet, is dat Joe Biden, vind ik op een tamelijk vermetele manier, ja, eigenlijk zegt, ik wil van Amerika een linkse land maken, zonder dat hij het zegt. Even voor de historici, leuke dingen voor linkse mensen, wat Joop den Uyl altijd riep, dat zul je Biden nooit horen roepen. Die zal nooit zeggen, het is tijd voor een ruk naar links in het land, of we moeten een progressief Amerika maken. Nee, we moeten een Amerika maken voor alle Amerikanen. En ik, Joe Biden, ga u daarin voor. En ik moet zeggen dat in zijn presentatie, geen idee hoe dat verder gaat aflopen, vind ik dat hij dat wel vermetel, eigenlijk wel heel slim doet. En tot nu toe in de opiniepeilingen, ik heb het een beetje gezegd, maar doet hij het in ieder geval veel beter dan Donald Trump. En dan Donald Trump deed ook in zijn eerste 100 dagen in 2017.
Nou ja, er zat ook een klein grapje in. Daar kwam Thijs Barendrecht mee, die op de redactie dit voorbereid heeft. Want die zegt ook van dat Biden eigenlijk het land waarom de bladen van de windturbines niet beter in Pittsburgh dan in Beijing gemaakt kunnen worden.
Nou.
En dat was ook eigenlijk een beetje knipoog naar Trump, toch? Die zich eigenlijk afvroeg wat het klimaatakkoord voor Parijs uitmaakte voor de inwoners van Pittsburgh. Nou, dit dus. Nou, dit. Dat ze het op een andere manier doen. Ja.
Nou ja, kijk, er is een ontzettende kwestie geweest. De fijnproevers herinnerden zich dat in de campagne van 2016. Toen Hillary Clinton zich op goed moment heeft laten ontvallen. Dat was aanzienlijk minder slim dan wat Joe Biden nu doet. Dus ja, nou ja, die koolindustrie, het was in West Virginia geloof ik, die koolindustrie. Nou ja, daar moeten we toch echt wel mee stoppen. Nou ja, iedereen weet dat we daar wel mee moeten stoppen, maar dat kun je dan beter even niet zeggen.
Ja.
En zij deed dat wel. Nou ja, Trump heeft echt zitten joelen van de pret voor de televisie toen hij Hillary Clinton dat hoorde zeggen. Nou, die quote is dus heel veel in Trump's spotjes teruggekomen en heel veel op Fox TV te zien en te horen geweest. En terecht, omdat dat misschien inhoudelijk wel eerlijk was van Hillary, maar tactisch en strategisch politiek tamelijk rampzalig. Daar ging West Virginia, daar ging Pennsylvania, daar ging Michigan. Doei!
Ja.
En dat doet Biden, goed gezegd, doet hij. En zijn mensen, want ongetwijfeld wordt hier ook heftig over geadviseerd, die doen dat tot nu toe, doen ze dat vrij slim. De grote gok is en blijft, wat er nu, en even richting 2022, de fameuze midterm elections, die een zittende president bijna altijd verliest. Vraag maar aan Bill Clinton, vraag maar aan Barack Obama. In ieder geval democraten verliezen dat meestal dramatisch. Mm-hmm. Dat is de eerste echt hele grote testcase voor Joe Biden. Stel nou eens dat het hem lukt om in huis en senaat de meerderheid te houden. Ja, dan kan hij nog 2 jaar door met de ambitie die hij nu heeft. En dan zou het een transformative presidency kunnen worden. Een presidentschap wat echt het land hervormt. Wat uiteindelijk, als je terugkijkt, Bill Clinton niet gelukt is. En uiteindelijk Barack Obama, ondanks alle, ik zeg het even onaardig, linkse praatjes en linkse idealen die ze hadden, niet gelukt is. Geen van tweeën waren ze, naar mijn oordeel in ieder geval, mag je anders over denken, waren zij een transformative president.
Nou ja, wat daarvoor nodig is, is een daadwerkelijke verandering. Hè? En durf je te stellen of er de afgelopen 100 dagen op binnenlands gebied veel veranderd is al?
Nou ja, als je simpel kijkt naar het aantal executive orders. Dat is een wat typisch Amerikaans verschijnsel, waarbij een president eigenlijk presidentiële bevelen kan uitvaardigen om bepaalde dingen te doen. Als het gaat om vluchtelingen bijvoorbeeld. Als het gaat sowieso oorlog en vrede. Maar goed, hij is ook commander-in-chief tenslotte. Op het gebied van regelgeving. Wel of geen olieboringen voor de kust. Wel of niet een hele grote pijplijn dwars door Amerika. Wel of niet strengere eisen voor auto's enzovoort. Dat kan voor een groot deel, dat is allemaal heel ingewikkeld, kan het via executive orders. Nou, ik heb nog eens even erbij gepakt. Hoeveel executive orders heeft Joe Biden nu eigenlijk uitgevaardigd vergeleken met zijn voorgangers? Het zijn er beduidend meer dan Trump, Obama, Bush en Clinton. En als je nog even één stapje verder kijkt, ja, maar wat waren die executive orders? Nou, dat was voor een heel groot deel, waren dat executive orders van Joe Biden, waarmee hij maatregelen, executive orders van Donald Trump, ongedaan maakte. Want zo gaat het dan ook alweer. Maar het is waar, het is een zeer actieve, zo niet activistische president. En duidelijk in een politieke richting. En met een energie en een ambitie, waar ze volgens mij bij de Republikeinen nog een beetje van moeten bijkomen.
Joe Biden is ook nog even ingegaan op de gesprekken die hij gevoerd heeft met de wereldleiders. En we hebben nog één fragmentje daarvoor.
My conversations with world leaders, and I've spoken over 38, 40 of them now. I've made it known that America's back. And you know what they say? The comment I hear most of all from them is they say, we see America's back, but for how long? But for how long? My fellow Americans, we have to show not just that we're back, but that we're back to stay. And that we aren't going to go it alone.
Hij zegt hier van, ja, we zijn blij dat Amerika terug is, maar voor hoe lang? Hoe zou je Bidens buitenlandse politiek willen kenmerken, Sean?
Ja, dat is toch heel pril, hè? Het is een signaal dat zijn eerste buitenlandse reis naar Europa is, vanwege vooral de NAVO en de